God, ik wil u zo danken dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat u zo door het woord heen wil spreken. Dank u wel, Heer, dat u het woord ook zo aan ons gegeven hebt om meer kennis van u te krijgen. Daardoor te leren. En zo wil ik deze woorden zo aan u teruggeven, Heer. In de naam van Jezus Christus. Amen. Zo. Jullie zitten er lekker actief bij, zie ik. Dus wie heeft zijn Bijbel bij, in papieren vorm of digitaal? Kan even de lucht in steken, ja, goed zo. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ik wil ook gewoon jullie vragen om hem actief mee te gebruiken. Dus sommige teksten zullen geprojecteerd staan. Maar dan alsnog wil ik jullie aanmoedigen om te zeggen, zoek hem even op. Want ik vind altijd, een spreken moet je ook altijd kunnen controleren, toch? Dus dat is iets... Waar ik jullie alvast de aandacht op laat wijzen. Goed. Nou, we gaan gewoon verder weer bij Jacobus. En daar zijn we de vorige keer gebleven en daar gaan we nu gewoon mee verder. Dus ik wil jullie vast vragen om Jacobus 4 op te zoeken. En dan gaan we lezen vanaf 13 tot en met 17. Nou ja, zoals jullie gewend van mij zijn, kijken we altijd even terug naar de vorige keer. Want dat kan ook weer een poosje geleden zijn en ik ken mezelf daarin. Dat je dan niet altijd alles onthouden hebt en dan, ja, dan heb je wel dingen opgeschreven, maar dat heb je niet zo snel meer voor de hand. Of je moet even snel terugbladeren in je notities of je boekje, whatever. Maar goed, altijd even die korte terugblik. Nou, vorige keer hebben we het gehad over de wereldgezindheid. En wat houdt de wereldgezindheid nou precies in? Nou, dat je blik dus gericht is op deze wereld. Je blik dus gericht is op hetgeen wat in de wereld gebeurt. En de wereld is op het ogenblik in handen van de duivel. En we weten, God heeft de aarde gemaakt, hij heeft de wereld geschapen, maar op het ogenblik probeert de duivel daar allemaal gewoon roet in het eten te gooien. Nou goed, dat zien we allemaal in allerlei dingen terug en dat zie je in de hartstochten, dat zie je in de hoogmoed en de eer die de mensen zoeken bij hunzelf. En dat is niet vanuit God, zo heeft God het ook niet bedoeld. Dus dat bedoel ik met wereldgezindheid. Hoe ga je dat nou tegen? Hoe kan je nou zorgen dat je dus niet in de wereldgezindheid meegenomen wordt, maar wel gewoon... Ja, weet wat je moet doen. Nou, dat is heel simpel. Je compleet overgeven aan God. Je hele geest, ziel en lichaam overgeven aan de wil van God. De wil van Jezus. Dus dat is je eigen wil opzij leggen. En ja, de wil van God, de wil van Jezus aanvaarden en je leven toepassen. Nou, dat was even in het kort de vorige preek. Nu gaan we door naar vandaag. En het thema van de brief van Jacobus, ik herhaal hem elke keer weer... is je praktijk in de geloof, of je geloof in de praktijk brengen. Goed, die gaan jullie ook niet meer vergeten. Dus dat is mooi. Vandaag is het thema de onzekerheid van het leven. Want dat staat boven het stukje van de tekst die we zo gaan lezen. Maar direct aan toegevoegd, de onzekerheid van het leven. Denk je smart of smart-off? En jullie denken smart-off, wat is dat? Daar kom ik straks op terug. Goed, als het goed is hebben jullie allemaal het schriftgedeelte ondertussen opgezocht... En wil ik jullie vragen daarin mee te lezen. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen... en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou je moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Als we kijken naar dit stukje, dan zie je dat Jacobus zich nou richt op de handelaar en kooplui in de tijd van die gemeente. Als we Jacobus een beetje zo gevolgd hebben, dan komen de rijken, komen daar regelmatig naar voren toe. En ik ga er maar zo van uit dat die handelaren en kooplui allemaal dollartekentjes zagen. Want Jacobus is eigenlijk al die tijd al niet zo mals in zijn boek of zijn brief als je dat zo leest. Er wordt dus specifiek verwezen naar de gedachte goed die zij dus op dat moment daar hadden. En dan zie je... dat de waarschuwing is tegen de hartstochten. De hartstochten daarin waar hoogmoed uit voortkomt. En dat ze dat ook meenemen in hun manier van handel drijven. Nou ja, we weten wat hoogmoed is. Hoogmoed is denken dat je God niet nodig hebt. hoogmoed, kom je in verschillende dingen, kan je dat herkennen, aspecten. En dan zie je dus dat mensen arrogant gaan doen. En ze denken van, ik kan het allemaal wel, mij lukt het wel. Kijk eens, zie mij eens hoog staan. Ik heb allemaal activiteiten heb ik deze week afgerond. Ik heb alle targets gehaald en ik ben beter dan mijn collega. En volgende week ga ik nog meer doen. Nou ja, als je dat al hoort, dan denk je, oké, een opschepperij allemaal. Kijk eerst maar wat volgende week gebeurt. Nou, is dat niet een valkuil waar we het misschien allemaal wel in kunnen trappen? Maar zij, Jacobus spreekt dus tegen die mensen. En die mensen staan in hun hoogmoed. En dat is verweven in hun hele leven. En daarmee ja, hebben ze dus eigenlijk, houden ze geen rekening meer mee dat ze dus God in hun plannen betrekken. In hun handelen en wandelen. Als ik naar vers 13 kijk, en dat is al eigenlijk iets wat me jaren geleden wel een keer opviel toen ik in de verschillende managementcursussen die ik gevolgd heb, kwam daarin ook het naar voren, de SMART-methode. Ik weet niet of een van jullie die kent, SMART. Kijk eens aan, ik denk dat wel menigeen daar wat erbij denkt. Maar toen ik die tekst in Jacobus las, al jaren geleden, dacht ik van, hey, dat lijkt wel een beetje op die SMART-methode. Hoe hij dat daar zo noemt. En dan denk ik ook van, ja, weet je wel, die SMART is een beetje uit de Lean voorgekomen. Lean is misschien ook wel een beetje bekend, Lean Management. De Black Belt heb je daarvoor, daar zie ik al voor me dat ze dan een zwarte belt om hebben, weet je wel, en riem. En dan denk ik van, ja, weet je wel, wij zijn de managementgoeroes, wij zullen even dit bedrijf even glad trekken, alle problemen verwijderen, et cetera. Maar goed, het lijkt wel of Jacobus daar ook al bekend mee is. Dus wij denken dat het ergens in de jaren 60, 70 ontwikkeld is. Maar ik denk dat Jacobus het ook al kende in de tijd van de handelaren en zo. Misschien hadden ze ook wel eens het digibord, weten wij veel. Maar goed, daar is iets wat we niet weten. En misschien is dat wel ook wel die kennis allemaal verbrand met de brand in de Alexandrie, hè, die bibliotheek. Dus ja, we weten het niet. Maar goed, wat houdt SMART nou precies in voor de mensen die dat niet zo goed kennen of helemaal niet kennen? Nou, dat is de volgende sheet. Oh nee, wacht, sorry Amy. Ik mocht Amy niet noemen, ik kwam ze nog voor de dienst zeggen. En sheet mocht ik al helemaal niet zeggen, dat zei ik even expres. Goed. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. En elk woord houdt weer iets in waar je rekening mee houdt met een plan te maken. Nou, specifiek staat dan je doel duidelijk en concreet maken. Nou, en dan is meetbaar, is dus zichtbaar maken of je doel bereikt is. Dat kan je dan allemaal KPI's doen. Het zijn allemaal weer afkortingen met allemaal soort van, hey, heb ik het gehaald met cijfertjes, et cetera. Nou, dan heb je ook nog acceptabel. Nou ja, is het draagvlak voor je plan? Is het in die zin relevant? Ik kan iets verzinnen, maar als iets niet relevant is en helemaal niet aanslaat, dan krijg je het sowieso niet aan de man of dan krijg je het niet gedaan. Nou, en realistisch is je doel, je plan haalbaar? Dus je moet altijd kijken van, hey, is het relevant ervoor, maar is het ook daarna haalbaar gaat het lukken in de tijd die je misschien hebt? En dat is weer een stukje tijdsgebonden. Want wanneer is je doel bereikt? Je moet een duidelijk startpunt hebben en een duidelijk eindpunt. En daartussen hoop je het allemaal bereikt te hebben. Nou, zo smart formulering zou je dat ook zo kunnen zeggen. Ja, dan zeggen ze, ja, dan moet je eigenlijk in één zin moet je dat kunnen formuleren wat je allemaal van plan bent, wanneer het haalbaar is of niet, et cetera. En dat is het smart principe. Nou, dan zie ik dat eigenlijk als ik vers 13 lees, staat er van, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. En dat is iets wat ik heel erg vond overkomen in dit SMART, de SMART methode. Zouden we hiermee kunnen zeggen, als Jacobus daarop wijst, dat we daar werelds mee bezig zijn? Dus als we de SMART methode gebruiken, denken we dan werelds. Daar ga ik nog op terugkomen. Wat ook verder naar voren komt in dit vers is of in deze versen, is dat Jacobus wijst naar hetgeen, je kan wel plannen maken, maar je weet niet wat er morgen gebeurt. En dat is het stukje van de onzekerheid van het leven. En zijn we daar zo echt zo mee bezig? En dan ga ik even verder naar Jezus die daar de gelijkenissen vertelt. En dat staat in Lucas 12 en dan vers 15 tot en met 21. En er staat, hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak. Het land van een rijke man had veel opgebracht en hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en groter bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. We kunnen allemaal plannen maken. We kunnen allemaal dromen najagen. We kunnen denken van dit gaan we doen en dat gaan we doen. Maar goed, hou daarin rekening mee met wat de Bijbel zegt. Waar de Bijbel ons voor waarschuwt. Want ook in deze tekst die we net gelezen hebben van Jacobus staat dat ons leven is als een damp. En er komen wel meerdere teksten voor in de Bijbel dat we zien dat het leven wordt vergeleken met een topje van de golf. Zo'n wit schuimtopje. En je ziet het voor je in de storm, de golven zijn daar en je ziet dan zo'n wit golftopje en het verdwijnt weer, omdat het afvlakt. En ook ergens anders in de Bijbel staat dat het gras weer verdort. Ons leven wordt ook vergeleken met het gras, wat verdort. En we zijn als een damp. En dan stel ik me zo voor dat je die damp 's ochtends boven het weiland ziet en de zon komt op en de damp is weg. Je denkt er wel eens bij na. Ik denk dat iedereen hier staat wel stil bij van, oh, wat gaat de tijd toch snel? En naarmate je ouder wordt, denk je zo van, ja. Als je denkt van, als ik nou kijk naar mijn kinderen bijvoorbeeld, die zeggen af en toe wel eens van, ja papa, je bent al lekker grijs, weet je wel. Je bent al oud. En in die tijd dacht ik van toen ik 12 was, 13, 15, dacht ik van ja, die gasten die 40 zijn, of boven de 40, die zien er echt oud uit. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Nou ben ik de 40 gepasseerd en ik denk van ja, ik voel me eigenlijk best wel redelijk jong. In ieder geval toch? Ja, in ieder geval. En ik denk, laatst sprak ik ook iemand die al de 80 was gepasseerd en zegt ja, weet je, in mijn gedachten, in mijn hoofd, wil het allemaal nog wel. Ja, soms piept en kraakt mijn lichaam, maar die tijd dat ik 20 was, leek nog net, ja, laat me bij wijze van spreken, een week geleden. En dat is het. De tijd gaat snel. Het leven gaat snel. Maar goed, als wij nadenken over hetgeen dat ons leven als een damp is, wat in die zin heel negatief klinkt, hè, dat denkt van, nou, daar ga ik een beetje de kriebels van krijgen, is het wel zo dat wij als christenen mogen weten dat ons leven wel als een damp voorbij gaat, maar dat ons leven de voorbereiding is op de eeuwigheid. En ik zeg heel vaak, als ik op een verjaardag kom, zeg ik van, ja, voor de grap van, gefeliciteerd hè, ouwe. Maar weet je dat jouw leeftijd dit op de eeuwigheid is? Want als ik dit heb, dan kan ik niet tussendoor kijken. Dat is zo dun. En eigenlijk is dit nog geen tijdsbepaling op de eeuwigheid. Hoe belangrijk is het leven hier dan wel als God ons vraagt om ons voor te bereiden op de toekomst? In die zin moest ik ook weer denken aan, dat is ook weer voor de oude garde, Bassie Nadriaan. Oké, wat heeft dat nou met de preek te maken? Bassie Nadriaan. Goed, voor de jonge lui hier onder ons, als je Bassie Nadriaan niet kennen, dat was een clown en een acrobaat en die beleefde allerlei avonturen. En dat was hartstikke gaaf om vroeger naar te kijken. Maar goed, die hadden een tekst. Want die werden altijd achterna gezeten door een paar boefjes. De criminelen van toen de tijd, die waren nog lief. Maar goed, die zeiden, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En ik wil u waarschuwen. Want dat geldt ook voor ons. Wij kunnen de andere mensen waarschuwen op wat komen gaat. Maar daarin is het zo belangrijk om ons leven te leven zoals God het van ons vraagt. En ik denk zo mooi wat Machtel net ook even zei, van dat je alle puinzooi die je in je leven hebt, gewoon overgeeft aan hem. En ja, ook wij als christenen kunnen er af en toe nog best wel een puinzooitje van maken. Maar de vraag is van God om ons leven voor te leven voor de mensen die nog niet in hem geloven. Zodat wij ons leven door ons leven heen kan laten zien wie God daadwerkelijk is. Maar goed, daarin geeft Jacobus ook weer echt gewoon een stevige waarschuwing. En die waarschuwing zien we ook weer verder terugkomen in de Bijbel. En dat is dia 5. En dat is Lucas 12, vers 41. Daarvan wil ik lezen. De hoofdtekst, de kerntekst die ik eigenlijk heb, is vers 47. Maar ik wil even de context daarin meenemen. En daar staat: en Petrus zei tegen hem: Heere, spreek u deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En dat betekent dat hiervoor Jezus vertelde over het moment dat hij terug gaat komen. En dat de mensen wakker moeten zijn om te zorgen, alert te zijn, dat wanneer hij op de deur klopt, dat er open gedaan wordt. Dus Petrus zegt dat ook: Heer, spreek u deze gelijkenis tot hem, tot ons of ook tot allen. En de Heere zei: wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester die de Heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hem op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Dat is mooi. Maar als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: mijn heer blijft nog lang weg, en hij zou beginnen de knecht en de dienstmeisje te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. En die slaaf die zijn wil, die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereiding getroffen heeft, en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. En de volgende tekst in 2 Petrus 2 vers 21 staat: het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hem hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Dat vond ik wel gewoon ook pittige teksten. Als je zo bedenkt, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wij hebben hier de kennis in huis. Want dat zijn jullie, dat ben ik. En wij zijn degene die dat uitdragen naar de wereld. En dan staat hier, als wij die kennis niet delen, als wij de mensen niet vertellen over Jezus, op wat voor manier dan ook. Ja. Wat gebeurt er dan met hen? Dan komen zij het sowieso niet te weten. Daarnaast, als wij het wel weten, omdat wij ooit die keuze hebben gemaakt, maar misschien weer de keuze hebben gemaakt van oké, ik vind het allemaal niet meer zo belangrijk. Dan staat hier ook die stevige waarschuwing. Want zij hebben het wel gekend. En die hebben meer verantwoording af te leggen straks aan God. En dat is toch ook wel pittig. Zitten we hier op zondag en we denken van ja, leuk, mooi, het is een traditie. We gaan weer naar de kerk en de rest van de week leef ik mijn eigen leven weer. Dat noem je een soort van dubbel leven. Want dan zit het leven van God niet in jou verweven. En dat is hetgeen wat we wel, als we willen, als het in ons hart zit, wel zouden willen. Daarom is het zo belangrijk, mensen, dat we weten van wie we zijn. En dat we dat ook uitdragen. Zo belangrijk. Goed, de onzekerheid van het leven. Heb ik toch ook nog een keer goed nieuws? Want ja, ik weet niet of jullie al een beetje zo'n gevoel van, ja, je gaat weer lekkere kant op zetten. Het is wel weer een pittige preek. Het is ook wel weer dat je denkt van, oké, zit er ook nog een positieve boodschap in? Ik denk sowieso dat het een positieve boodschap is, want Jacobus die prikkelt ons, hè. Die zegt van, hey, word weer eens even wakker. Denk je er weer even over na. En dat is iets wat ik jullie vanochtend ook weer mee wil geven. Ik wil jullie meenemen naar Hebreeën 11. Want dat is pas goed nieuws. In Hebreeën 11 vers 1 tot en met 6 staat: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. En dat zien we ook weer een stukje terug, hè? Dat wat we lezen in Lucas 12, en daar staat dan vers 44, werkelijk, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als hij terugkomt en ziet dat we goed gehandeld hebben, dat we altijd bezig zijn geweest voor hem. En niet omdat het moet, maar omdat het vanuit het hart komt. En dan zien we dat hij beloont wie hem zoeken. Want wij als gelovigen hebben één ding in zekerheid. Dat als hij terugkomt, of dat als wij eerder mogen gaan, dat we voor eeuwig bij hem mogen zijn. En dat alleen door het verlossend werk van Jezus Christus. Want dat is hetgene wat ons drijft. Dat is hetgene wat, ja, weet je, als we dat niet hadden gehad, als Jezus niet voor ons aan het kruis was gegaan, ja, dan hadden we nu gezeten voor niks. Dus, wat ik al zei, we gaan er met z'n allen voor, dat is het belangrijkste. Maar we weten dat we niet perfect zijn. We weten dat we niet perfect zijn in onze handel en wandel. Maar dat we daarin wel mogen weten, oké, ik breng het elke keer weer bij u. Ik breng het elke keer bij u. U wil, dat wil ik doen. Goed. Wat is dan wijs en verstandig? Hoe brengen wij de kern van deze preek nou in de praktijk? Hoe brengen we nou hetgeen wat we nou net gelezen hebben over straks als we weer naar huis gaan, of waar we op ons werk komen, of op school, of ons bijbaantje. Oh, school hebben we trouwens niet meer, hè? Dat is even lekker vrij. Heerlijk voor jullie dan. En geniet ervan, zou ik zeggen, maar wees er ook... Ja, sorry, wij moeten gewoon nog hard werken. Ook 2 weken vrij. Maar in die zin, jongelui, pak het ook beet. Weet je, ik heb vroeger wel eens gehoord, weet je wel, je hebt een Engelse woord voor vakantie. Kan ook holiday zijn. En dat ligt heel dichtbij heilige dagen, holy days. En pak het ook beet om daarin te zeggen van, hey, ik pak wat vaker mijn Bijbel, nu heb ik die rust. En wees dan niet klaar met studeren. Ja, maar ik ben zo moe van het studeren. Nee, pak de Bijbel en bid ermee. En nodig de Heilige Geest erin uit om je zo te vervullen deze vakantie. Maar goed, ik ga weer even terug. Wat de kern, het kernpunt van deze preek. En dat staat ook in de tekst van Jacobus. En ik wil graag mijn moeder weer even aanhalen. Dus moeder, ma, als je het later weer eens terugkijkt... moest nadenken over wat Jacobus zei. Over het laatste, het volgende stukje. En dat komt neer op DV. Ik weet niet of iemand die term kent, DV. Ik wil even handen zien. Even, kijk eens aan. Dan zie ik ook nog dat ik even nog iets uit moet leggen. Deo volente. Dat is Latijns voor zo de Heere wil. En dat is iets wat wij als evangelische toch niet zo heel snel gebruiken. Want als ik dan wel eens thuis kwam bij mijn ouders, en dan had ik weer een aantal plannen, zei mijn moeder altijd, ja, zet, DV, hè, DV. Ja, maar, ja, ik weet het wel. Ja, 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 maar het is wel zo, zoon. Ja, is het goed zo. En nou kom ik er zelf mee. Dat is wel leuk. Want het is gewoon ook gewoon heel erg belangrijk dat we dat weten. Want dat is wat Jacobus ook aanstipt. En DV is heel erg bekend, maar soms wordt ook wel eens de andere uitdrukking gebruikt. En nou probeer ik mijn beste Latijn uit de kast te trekken, dus ja, als het niet zo uitgesproken wordt, ja, weet je, dan waren het mijn beste bedoelingen. Maar een andere tekst die gebruikt wordt is sub conditione Jacobi. Klinkt ook een beetje Italiaans, ja, Italiaans hou ik al van. Maar goed, in ieder geval, dat zegt onder het voorbehoud van Jacobus. En als je daarnaar terugkijkt, dan zie je die we terugkomen naar Jacobus 4, vers 15. Dat staat daar, onder het voorbehoud van Jacobus. En dat volgt dan op de tekst die hij natuurlijk noemde, ja, voor die handelaren en kooplui. Ja, zegt Jacobus dan als enige, is dan het ja, komt het dan verder niet in de Bijbel voor. Want ja, onder voorbehoud van Jacobus, dat komt dan in de andere kringen, zwaardere kringen, komt dat soms wat meer voor. Is dat weer beter bekend, want ik ken het eigenlijk ook niet. Ik kon alleen DV. Maar goed, wil ik de volgende dia graag even op de beamer hebben. En dan gaan we Handelingen 18 vers 21 lezen. En zover het voor jullie mogelijk is, wil ik u vragen om dit gewoon ook weer mee te zoeken en te lezen. Want ik zei al, van, ja, komt het vaker in de Bijbel voor? Nou, dan gaan we even ontdekken met elkaar. Nou, in Handelingen 18 vers 21 staat dan. Maar hij nam afscheid van hen en zei, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren. Maar ik zal bij u terugkeren. En hij voer weg uit Efeze. En in 1 Korinthe 4 vers 19 staat, maar ik zal spoedig naar u toekomen. En ik zal dan hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht. En in Hebreeën 6 vers 3 staat, en dat zullen wij ook doen. Als je dit dan zo leest, hoort, hoe komt dat dan over? Ik vind dat Paulus dan best wel gewoon krachtige taal gebruikt. Van ik zal dit doen, ik zal dat doen en ik zal bij u terugkomen. Ik denk, oké, is dat onder voorbehoud van Jacobus? Hoe vaak doen wij zo denken? Ja, ik zal dit wel even doen. Ik heb dit plan gemaakt, ik ga dat wel even doen. En intussen had ik gehoopt dat er een aantal vingers omhoog waren gaan zet. Dit zijn niet de teksten die er zo staat. Ik hoor al wat, dus volgens mij hebben een aantal mensen dat toch al ontdekt. Terwijl ik graag de volgende dia wil ik daar hebben. Dit zijn de echte teksten. Maar hij nam afscheid van hen en zei, ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren. Maar ik zal bij u terugkeren, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. En in 1 Korinthe 4 vers 19 staat dan echt, maar ik zal spoedig naar u toekomen, zo de Heere wil. En in Hebreeën 6 vers 3 staat dan, en dat zullen wij ook doen, als God het toestaat. Zo zie je hoe het onder voorbehoud van Jacobus bij Paulus erin geweven is. En ik weet niet of ze dat zo van elkaar wisten. Denk het niet. Maar ze leefden uit dezelfde geest. Ze wisten dat ze niets konden zonder God. Wat voor plannen ze ook maakten. In die zin zou je nog kunnen zeggen, ja Seth, weet je, als je toen op reis gaat, ging, ja, het was allemaal gevaarlijk, weet je wel. Je gaat op reis, op schip. Paulus heeft een paar keer schipbreuk geleden. Hij is een keer gestenigd onderweg. Hij heeft in de gevangenis gezeten. En zijn leven heeft aantallen malen echt op een zijde randje gehangen. Dus vandaar dat hij zegt, als God het wil, als de Heer het wil. Nee, maar laten zie je het ook weer terugkomen bij Jacobus. Als hij dat dan zo schrijft. Dus dat is een manier van denken geweest. Een manier van denken. En dat is zo belangrijk dat wij dat dus ook gaan toepassen in ons eigen leven. We moeten beseffen dat ons leven, wat zo snel voorbij kan gaan, en je weet niet wanneer, ik kan nog zeggen, ik leef 40 jaar, misschien wel 50, maar het kan ook opeens zomaar over zijn. Ik kan morgen in de auto stappen en niet meer thuiskomen. Dat is gewoon een realiteit. Denk erover na. Nee. Ik weet niet hoeveel daarover nadenken. Weet je wel, je gaat er eigenlijk al gewoon standaard van uit dat je s'avonds thuis komt. Ik wil ook daarmee niet zeggen dat je elke dag angstig in de auto moet gaan zitten van, oh, ga ik u zo ontmoeten, Heer. Maar weet je wel, we mogen ons leven gewoon ook gewoon leiden daar, of leven daarin, want we mogen ervan genieten. Maar in alle dingen moeten we daarin meenemen, God is bij mij. Als het goed is, start je de dag ook al met God. En dan leg je je leven en al je plannen voor die dag ook bij hem neer. Oké, komen we bij het volgende. Smart. Betekent het dan dat je dan geen plannen mag maken? Betekent het dan dat dit werelds denken is? Ja, nee, ja. Ik denk dat het goed is dat er zo'n methode bestaat. Want het helpt je gewoon ook om tot doelen te komen. Het helpt je om dingen helder op papier te krijgen, helder voor ogen te krijgen. Maar in die zin wil ik graag iets aan toevoegen. Want in alles wat we doen, of je nou kooplui bent, tegenwoordig noem je dat natuurlijk niet meer helemaal zo, maar een handelaar of wat dan ook, of je zit gewoon op school, je hebt je studie, en je hebt heel veel vakken, en je moet het goed plannen. Als ik iets voorbereid op mijn werk, een grote klus, dan moet ik daar ook over nadenken. En dan is het handig als je daar een methode voor hebt. Dus SMART kan je zeker gebruiken, maar ik wil er graag even iets aan toevoegen. Waar wij wat mee kunnen. En dan komen we bij SMART-OFF. En SMART-OFF, geen idee of het een Russisch woord is of wat dan ook. Maar ik heb gewoon SMART heb ik gewoon gebruikt en onder voorbehoud achteraan geplakt. Dus dat is iets wat ik jullie zo wil meegeven deze morgen. Dus dat is belangrijk. Gewoon bij elk stap die we nemen. SMART-OFF. Nee goed, in ieder geval, je mag daarin denken van, oké, al die plannen die ik wil maken, wil ondernemen, dan nemen we het onder voorbehoud mee. Het onder voorbehoud van Jacobus. Zo de Heere wil. DV. Want het is belangrijk om daarin ook te denken dat je je steeds weer verootmoedigt voor God. En dat is misschien een ouderwets woord voor sommigen. Dus daarin even iets meer uitleggen. Dat is eigenlijk jezelf onderwerpen aan. Of bukken. Of ja, zeggen van je neerbuigen voor. En dat betekent als je buigt of bukt of je onderwerpt aan. En je doet het in dit geval voor God. Ja, is dat het belangrijkste wat je kan doen in alles wat je doet. Zeg je nou van ja, oké. Misschien bevriezen sommigen en denken, Zet, wat heb je nou weer verteld? Ik mag eigenlijk niks meer doen zonder dat God me de weg leidt. Nou, als veel mensen die me kennen, die hebben mij dan ook wel eens mijn eigen gezegde soort van horen zeggen, een stilliggend schip kan niet gestuurd worden. Dus je kan op dit moment zeggen van, ja, ik durf het niet meer, totdat ik een duidelijk berichtje uit de hemel heb gekregen, een briefje, of een droom, of wat dan ook. Maar dat geloof niet dat het zo werkt. Als je geen druk op het roer hebt van het schip, dan gaat het nergens heen. Maar als het gaat bewegen, dan kan het gestuurd gaan worden door de stroom die er langskomt. Daarin is het ook voor ons zo belangrijk, ja, blijf vooral bewegen. Maar doe het onder voorbehoud. Leg het gewoon bij God neer. Laat dat van hem afhankelijk zijn. Dan ga je sturen, maar dan zal hij je weer bijsturen. Zeg, hey Zet, nee, je moet die kant op, je moet die kant op. En dat is heel belangrijk om te weten. Ga niet stil liggen, maar ga wel door. Dat is net alsof we op vakantie gaan. Iedereen kent Google Maps. Als ik er nu aan zou zetten, dan zou er nou een stip hier op dit gebouw komen te staan. Daar ben ik. We gaan de voorbereiding doen. Ik ga naar China. En dan wil ik in de auto. Dan wil ik daar naartoe, heen en terug rijden. In 2 weken tijd. Is dat realistisch? Nou, dan krijg ik Naomi op mijn dak. Die zegt, ja, nou, Zet, dat gaan we dus niet doen. Daar hebben we zeker 1,5 jaar voor nodig. Goed, dat zijn dingen waarin je altijd kan beseffen, hé, mijn plannen, is dat hetgeen? Is het realistisch? Ik leg het bij u neer. Want bij u alleen kan ik die plannen neerleggen. En wat soms daarnaast ook wel onrealistisch voor ons als mensen lijkt, als we naar God vragen, dan zal hij hetgene geven om wat misschien onrealistisch is, toch realistisch te maken. En dan komt het niet vanuit ons, maar dan komt het door God. En dat is ook wel weer het mooie als je alles aan God overgeeft. We hebben gezien hoe die kooplui en die handelaren aan de gang gaan. En daarin ook hun eigen wil wilden doorzetten. Maar wat is nou dan de wil van God? En dat wil ik gaan lezen in Filippenzen 4. De wil van God. Hoe kunnen we dat nou doen? Hoe kunnen we het dan in de praktijk brengen? Filippenzen 4, vers 6 tot en met 9. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en alles, en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. En dat zullen we mee moeten nemen in onze plannen. In ons handelen en wandelen. Waar we ook gaan, waar we ook staan. Op school, supermarkt, vakantie, het werk, waar dan ook. Dat is hetgeen wat zo belangrijk is. Om mee te nemen naar huis. Onthoud daarom Filippenzen 4, vers 6 tot en met 9. Ik heb nog een laatste dia. Als het goed is, nummer 12. Na elke preek, na elk stukje wat ik in Jacobus heb behandeld, heb ik daar een beetje de kernpunten opgeschreven. En dat lijstje wordt dan steeds iets groter. Maar ook gewoon dat we het steeds weer zien. En er ja, mogelijk ook gewoon zo onthouden. Dus als het geloof voor Jezus in je hart brandt, volg daaruit te werken. En werken is een werkwoord. Als het geloof voor Jezus in je hart brandt, volgen daaruit je woorden. En deze woorden brengen liefde en zegen. Als het geloof voor Jezus in je hart brandt, val je op je knieën en zorg dat je denkrichting door Hem gestuurd wordt. En deze denkrichting zal hoop, vrede en genade brengen. Als je hart voor Jezus brandt, denk aan Smarthof. Smarthof in je handelen. En in al je plannen. En dat is iets ja, wat we gewoon zo steeds moeten onthouden. Het zijn korte zinnetjes, onthoud ze en breng ze in de praktijk. Breng je geloof in de praktijk. Dat is waar Jacobus ons zo wakker schudt. En ons wil aanmoedigen om door te gaan en Jezus te volgen. En niet onze wil, maar zijn wil te doen. Dat is het belangrijkste wat wij kunnen doen. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Want wij hebben de waarheid. Niet ik zelf heb de waarheid, maar we hebben de waarheid in Jezus. En dat mogen we laten zien door ons leven. Ik wil zo graag eigenlijk een nummer zingen. En dat is Heer, ik geef u mijn hart. En ik weet niet hoe jullie erin zitten. Misschien hebben jullie wel allemaal al plannen. En ik denk van, ja, ik heb die plannen wel gemaakt, maar ik heb God er niet echt bij betrokken. Wil ik je gewoon vragen. En ik wil gewoon iedereen vragen zover dat mogelijk is om te gaan staan. En het lied zo mee te zingen. En daarin dan ook gewoon op dat moment te nemen. Om gewoon al je plannen bij God neer te leggen. Dat is wat wij ook doen. Als wij op vakantie gaan, dan zetten we de auto. Dan rijden we de straat uit en dan zetten we hem even om de hoek. Zetten we hem neer. En dan is het gebedstijd. Ja, waarom? Om gewoon alles aan God terug te geven. God te vragen voor een veilige reis. God te vragen, wij hebben deze vakantie. We hebben het hartstikke goed. Daarom kunnen we op vakantie. We kunnen er mogelijk van genieten. Maar laat het uw vakantie zijn. En dat is in alles zo. Dus ik zou zeggen, zing het hart. Of zing het lied en zing het vanuit je hart. En ja, geef het over aan God. Alles wat je bedenkt, al je plannen. In Jezus' naam.